Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de 86e psalm, het eerste en het tweede vers 9. O Heer, uw gunstige oren, en wie toch is als gij weldadig? 1 en 2 van 86.
Thank you.
Gemeente, wij zullen nu gaan luisteren naar Gods heilige wet. En in aansluiting aan de lezing van de wet zingen we Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Daarna lezen we de schriften zoals we dat vinden in het boek Exodus, hoofdstuk 32. En daar begint de schriftlezing bij vers 30. En dan lezen we door tot en met het zesde vers van hoofdstuk 33. De schriftlezing dus, Exodus 32, vers 30 tot en met 6 van 33.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zul gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zul gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En het geschiedde des anderen daags, dat Mozes tot het volk zeide, gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot een Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot een Heere en zeide, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes, dien zou ik uit mijn boek delgen, die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen mijns bezoekens, zo zal ik een zonde over hen bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had. Voorts sprak de Heere tot Mozes, ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat gij uit Egypte opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, en ik zal uitdrijven de Kanaanieten, de Amorieten en de Hetieten, en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat van melk en honing is vloeiende. Want ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. En toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed, en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. En de Heer had tot Mozes gezegd, zeg tot de kinderen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. In één ogenblik zou ik in het midden van uw lieden optrekken en zou u vernielen. Doch nu, leg uw sieraad van u af en ik zal weten wat ik u doen zal. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen, ver van den berg Horeb.
Gemeente, het woord van de Heere voor de prediking van vanmorgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte Exodus 33 en daarvan het vierde vers. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen ze leed en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. Gemeente, wij zullen zingen uit de 106e psalm, de verzen 11, 12 en 13. 106, de verzen 11, 12 en 13. Gemeente, na de prediking willen we zingen uit Psalm 51, het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Psalm 51, vers 9, straks na de prediking. De tekst voor de prediking is uit een gedeelte waarin ons verteld wordt van de verschrikkelijke zonde die Israël begaan heeft. Nog maar zo kort nadat ze uit Egypte waren uitgetrokken en ook nog maar zo kort nadat de Heere op een indrukwekkende manier zijn heilige wet aan Israël gegeven had. En toen had het volk tegen Mozes voor het aangezicht van de Heere gezegd: al wat de Heere ons bevolen heeft, dat zullen we doen. Maar dat duurde niet zo lang. 6 weken later hadden ze de Heere vergeten. Of beter gezegd, hadden ze de Heere ingeruild voor een god van eigen maaksel. Een gouden kalf. En om dat gouden kalf hadden ze gedanst. De Heere tot toorn verwekt. En dat verschrikkelijke kwaad, dat moet op de een of andere manier weggedaan worden. Hoe zal dat gaan? En van daaruit krijgen wij de vraag, en die krijgt vanmorgen ook een antwoord: wat moet er gebeuren? Wil de Heere onze zonden wegdoen? Wil de Heere ons van ons kwaad verlossen? Hoe moet dat? Langs welke weg moet dat? Als we Exodus 32 lezen, dan zien we dat de Heere al het een en ander gedaan heeft. Toen hij zag dat het volk Israël tegen hem gezondigd had en hem ingeruild had voor een gouden kalf, maakte hij dat aan Mozes bekend. Mozes was toen met de Heere op de berg waar de Heere hem de geboden gaf, een stenen tafelen ingegrift en waar de Heere hem ook allerlei voorschriften had gegeven voor het maken van de tabernakel en de dingen die in die tabernakel een plaats moesten krijgen. Mozes kreeg toen van God te horen wat dat volk Israël gedaan had. En de Heere zei er tegen Mozes onmiddellijk bij dat hij dat volk zou gaan verdelgen. Mozes heeft toen zijn plaats geweten, de plaats van de middelaar. En hij heeft in alle ernst de Heere gebeden, gesmeekt om dat oordeel niet te voltrekken, maar toch eraan te gedenken dat dit volk het volk was wat hij had uitverkoren en waar hij zijn verbond mee had gesloten. De Heere liet zich verbidden, maar daarmee was de zaak niet opgelost. Nog steeds lag er die zonde en nog steeds moest die schuld betaald worden. Kon dat volk het zelf? Nee, dat kon Israël uit zichzelf niet. Ze zouden er niet eens aan gedacht hebben om daar een poging voor te ondernemen. Mozes kon het ook niet in orde maken voor dat volk. Hij heeft het wel geprobeerd. In grote liefde tot het volk Israël heeft hij gesmeekt of de Heere hem dan in plaats van het volk dat oordeel zou willen aanrekenen. Maar toen heeft de Heere dat aanbod van Mozes afgewezen en Mozes duidelijk gemaakt dat hij de middelaar in dat opzicht niet kan zijn. Hij mag wel tussen God en het volk instaan, maar dat betekent niet dat hij tegelijkertijd ook borg voor dat volk kan wezen en dat hij door zijn dood voor voldoening en verzoening kan zorgen. Dat is het laatste gedeelte van vers hoofdstuk 32. En we hoorden dat zojuist, dat de Heere Mozes afwees en tegen hem zei: nee, Mozes, ik zal die uit mijn boek uitdelgen die aan mij zondigt. En dan komen we bij dat gedeelte waarmee hoofdstuk 33 begint. Als de Heere Mozes afgewezen heeft, dan is de Heere niet uitgesproken. Dan spreekt hij nog verder. En wat hij dan verder gaat spreken, dat heeft alles te maken met de vraag hoe het volk dan wel van zijn ongerechtigheden zal kunnen worden verlost. En hoe de zonde wel kan worden bedekt en weggenomen. En dan zegt de Heer tegen Mozes en Mozes zegt het tegen Israël. Mozes, ga maar verder met dit volk. Trek maar op naar het beloofde land Kanaan. Want ik zal dat land nog altijd aan dat volk willen geven. Ik heb het beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal die belofte aan de voorvaderen gedenken en er trouw aan zijn. En zo zal Israël straks in Kanaan kunnen komen. En ze zullen er mogen wonen, want het is het erfdeel dat ik aan dit volk geef. Onderweg daarnaartoe zal ik een engel meegeven, maar zelf ga ik niet mee. En als het volk dat hoort, dan horen ze daarin een kwaad woord. God spreekt, zoals zij het beleven, een kwaad woord. En zij horen het. Maar is dat eigenlijk wel zo'n kwaad woord? Moet je denken. De Heere zegt, jullie komen allemaal in Kanaan. En jullie mogen daar wonen. En onderweg daarnaartoe zal ik een engel meegeven. Dat zijn toch rijke beloften. En dat is toch onverdiend. Dat ze toch nog naar Kanaan mogen. En dat ze toch nog dat land zullen beërven. En dat een engel ervoor zal zorgen dat ze er echt komen. Dat is toch niet niks. Als je een engel meekrijgt, dan kun je er zeker van zijn dat die engel ervoor zorgen zal en kan. Dat al de vijanden die Israël zouden kunnen tegenhouden, toch geen gelegenheid zullen krijgen om Israël te verhinderen in het beloofde land te komen. Die engel is machtig genoeg om alle vijanden tegen te houden. Wel nu, dan komen ze toch in het beloofde land. Je zou zeggen, daar zullen ze toch wel dankbaar voor geweest zijn. Dat is toch geen hard woord, maar dat is een genadig woord. Nee, toch niet. Misschien dat er in Israël wel geweest zijn die zeggen tegen zichzelf en tegen elkaar, nou, maar dat is toch prachtig. God gaat dan zelf wel niet mee. Maar dat is toch ook het belangrijkste, niet? Het is toch veel belangrijker dat we in Kanaan komen. En dat een engel ons er zal brengen. Maar als er al waren die zo dachten en spraken. Er waren onder Israël ook anderen. En dat waren dan kennelijk de meesten. Die zeiden nee. Dat is helemaal niet zo'n mooi woord. Het is heel erg wat dat God gezegd heeft. Ik ga niet mee. En de Heer heeft ook gezegd waarom hij niet meegaat. Hij gaat niet mee omdat Israël zo'n zondig volk is. Hardnekkig gebruikt de Heer om Israël te typeren. Een hardnekkig volk, een tegensprekend volk, tegen de draad in, altijd verkeerd willen. En als de Heere met zo'n volk mee zou gaan, dan zou hij vroeg of laat dat volk toch moeten verdelgen. Want zo'n volk, de Heere kan in het midden van zo'n volk niet eens zijn. Zijn heiligheid verbiedt het. En als hij toch mee zou gaan, vroeg of laat zou het volk dan toch omkomen vanwege hun zonden. Dus daarom gaat de Heere niet mee. Maar waartoe? Wat heeft de Heere ermee voor? Om dit zo duidelijk tegen Israël te zeggen. Wel, wat wil de Heere eindelijk bereiken bij Israël? Iets wat er nog niet was. Er waren wel slachtoffers gevallen toen de Levieten opgeroepen waren door Mozes om gericht te houden in het kamp. Er waren wel harde dingen gezegd door Mozes ook, onder andere ook tegen Aaron. Mozes had ook de stenen tafelen van de heilige wet wel kapot gegooid om aan Israël te laten weten, kijk, dit hebben jullie gedaan, mijn wet verbreken. Maar er was één ding nog steeds niet gebeurd. Wat? Israël had nog altijd niet ingezien wat ze gedaan hadden. De zonde, de ongerechtigheid, het verschrikkelijke om God te onteren door hem weg te sturen en door een andere God in zijn plaats te stellen. Het krenkende om de Heere zo te beledigen, de God die niet anders gedaan had dan wel doen, die dat volk uit Egypte verlost had, uit de gevangenis gehaald had, die het onderweg gesterkt had met manna, die water uit de rotssteen gaf, die de Amalekieten had verslagen, zodat het volk veilig verder kon. Een God die niet anders deed dan wel doen. En zij hebben tegen die God gezegd, we willen u niet langer. En ze hebben nog steeds niet ingezien hoe krenkend, hoe onterend dit gedrag voor de Heere is geweest. En zal het weer goed komen tussen God en Israël, dan moet datgene wat er nu tussen God en Israël inlicht, die hoge stapel zonde, ongerechtigheid, schuld, die moet dan eerst worden weggedaan. Mozes heeft geprobeerd die stapel zonde, die berg van ongerechtigheid, weg te doen door zijn aanbod, Heere, straft u mij er maar voor. De Heere zegt tegen Mozes, dat kan niet. Dus die berg van schuld ligt er nog. Hoe moet die dan weggenomen worden? Er zijn twee dingen nodig. Er is iemand nodig die voor die schuld betaalt. Maar daaraan voorafgaande is ook dit bij het volk nodig. Dat ze de ernst van hun zonde gaan inzien. En dat ze onder de indruk van die ernst van de zonde tot waarachtige bekering moeten komen. En daarom zei de Heere tegen Israël, ik ga niet meer mee. Ze moeten tot bekering komen. En als er dan mensen zijn onder Israël die zeggen, nou, zo erg vinden we dat ook niet, dat de Heere niet meegaat. Als we toch maar in Kanaan komen, dan hebben die mensen er nog steeds niks van begrepen. Maar gelukkig lezen we in onze tekst dat kennelijk het merendeel het wel beter begrepen heeft. Want zij hebben in datgene wat de Heere gezegd heeft een kwaad woord gehoord. En dat kwade woord sloeg naar binnen. En dat kwade woord bracht hen in beginsel op de plaats waar ze zijn moesten. Waaruit blijkt dat? Omdat ze toen leed gingen dragen. Ze gingen zich voor God verootmoedigen. Ze kwamen tot de ontdekking welke gruwelijke zonde ze gedaan hadden. En dat het nu alleen maar billijk en rechtvaardig van God is als hij tegen Israël zegt: en daarom ga ik niet meer met jullie mee. Wat is daar het erge van? Als u dat nou voor uzelf eens realiseert. Dat er vanmorgen tegen u gezegd wordt: ik zal jullie wel het een en ander van mijn zegeningen meegeven. Ik zal jullie leven wel sparen. Ik zal je voor ziekte bewaren of uit ziekte verlossen. Ik zal je dagelijks werk zegenen. Ik zal je zegenen in je kinderen. En zoveel dingen meer. Maar ik ga met u niet meer mee. Hoe zou u daarop reageren? Zijn er hier mensen die dan zeggen: nou ja, dat is wel jammer. Maar als de Heere dan toch belooft dat hij me zegenen zal. En dat ik weer beter zal worden. En dat ik me verheugen kan in mijn kinderen. En dat ik voorspoed in mijn leven zal hebben. Nou, dat is toch al heel wat. Dat de Heere niet meegaat. Zou u dat erg vinden? Zou u tevreden zijn met beloofde zegeningen? Zonder de Heere erbij? Of zou u dat net als Israël in onze tekst ook als een kwaad woord ervaren? Zou u zeggen: Heere, als u niet zelf meegaat, dan heb ik aan de zegeningen ook niks. Want die kunnen me niet zalig maken. Ik kan misschien door die zegeningen wel een poosje voorspoedig vooruit in mijn leven hier op aarde. Maar als ik u zelf niet ken en als ik van u zelf niet weet dat u mee optrekt, Heere, dan heb ik eigenlijk niks. Ik kan het met de weldaden niet doen. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die het zonder de Heere ook wel durven redden. En die het heel goed vinden als de Heere zou zeggen: ik zal je zegenen en je mag voorlopig nog op mijn aardbodem leven, maar ik ben er zelf niet bij. Nou ja, is dat dan zo erg? Of zegt u nu: ja, dat is zo erg. En dat heb ik nu door mijn zonde veroorzaakt. Ik heb God uit mijn leven uitgebannen. Ik heb tegen de Heere gezegd: wijk van mij. Want ik heb geen kennis en geen lust om in uw wegen te gaan. Dat wil de Heere zijn volk Israël leren. En dat hebben ze hier begrepen. Althans, dat begonnen ze te begrijpen. En dat is de zegen op het kwade woord. Begrijpt u wat wij van tijd tot tijd moeten horen? Het evangelie, ja natuurlijk. Dat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is. Ja, natuurlijk. Dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Natuurlijk moeten we dat geregeld weer horen. Dat er vrede is in het bloed des kruises. Dat een ieder die tot de Heer vlucht, door de Heer ook verwelkomd wordt. Dat de Heer zegt: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, al die dingen moeten we keer op keer horen. Want die vormen de kern van het evangelie. En dat is de bedoeling van de Heere. Maar de Heere vertelt ons ook op welke manier deze dingen werkelijkheid in ons leven gaan worden. Hij zegt niet alleen dat we zalig kunnen worden en dat we tot de Heere mogen vluchten. Maar hij zegt ook hoe dat dan zal gaan gebeuren. Door ons te ontdekken aan wat we gedaan hebben. Door ons te laten horen en zo ook zien wat de consequenties van onze zonden zijn. We hebben God weggezondigd. En kun je dat goed maken? Kun je dat herstellen? Als je die boodschap echt thuis krijgt, dan ga je net als Israël leed dragen. Dan komt er smart, verdriet. God ben je kwijt. En toch, je hebt ook ontdekt, die God kan ik niet missen. Maar ik weet niet hoe ik hem weer terugkrijg. Ik ben er zelf de oorzaak van dat hij weggegaan is uit mijn leven. En dat hij me nog wel zegeningen gegeven heeft, jawel. Maar die zullen straks ook nog een keer tegen me getuigen. Weet u, wanneer een mens het erg gaat vinden, als zij te horen krijgt, ik ga niet meer met je mee. Wanneer gaat een mens dat erg vinden? Als hij in beginsel, en dat kan hij niet verklaren, maar toch is gaan beseffen dat God het allerhoogst en eeuwig goed is. En als je hem niet hebt, dan kun je de wereld hebben met alles wat erin is. Maar je hebt straks lege handen. Pas als je het allerhoogst en eeuwig goed hebt, dan kun je rust vinden en bemoedigd verder gaan. Dan komt er rust in de ziel. Maar je weet niet hoe dat moet. Want jij bent de oorzaak dat de Heere gezegd heeft, ik ga weg. En je kunt de Heere niet bewegen om terug te keren. Met je eigen offers niet en met je eigen gebeden niet en met je eigen tranen niet. En op geen enkele manier. Je bent God kwijt. En je wou hem, je wilde hem toch zo graag tot je deel hebben. Er was iets en dat kun je eigenlijk niet eens woorden geven. Je zou zeggen dat zie je bij een ander eerder dan bij jezelf. En als je het bij jezelf soms denkt te kunnen waarnemen, dan durf je het niet te geloven. Maar het is dit, de Heere heeft zich, zonder dat je er erg in had, voor je ogen onmisbaar gemaakt. Sterker nog, de Heere heeft je iets laten zien. Niet alleen van zijn onmisbaarheid, maar ook van zijn algenoegzaamheid. De Heere heeft je laten zien dat hij een beminnelijk God is. Beminnenswaardig is. En dat de gemeenschap met hem meer is dan alle schatten van deze wereld. Een leven in zijn gunst, een leven in zijn gemeenschap. Dat is ook nog veel belangrijker dan naar Kanaan mogen gaan en onder een begeleiding van een engel te staan. De Heere zelf. En die heb je weggezondigd. En hoe moet dat nou goed komen? En dat komt niet goed. Je kunt het gaan proberen. En je gaat het ook proberen. Want je kunt zonder de Heere niet verder. Maar alles wat je probeert, dat breekt je toch bij de handen af. Soms dacht je dat je via je werken iets bereikte. Soms dacht je, als je eens goed gekerkt had, dat je moed kon putten uit een psalmvers. of uit een woord dat je meekreeg. Maar je gaat ontdekken, dat zijn wel zegeningen van de Heere, maar dat is de Heere zelf niet. En dat gaat hoe langer hoe meer in je ziel zeggen. En je gaat dat met je lippen en je woorden ook tegen de Heere zeggen. Heere, zonder u kan ik niet. Zeg gij tot mijn ziel. Zegt u het alstublieft, Heere, tegen mijn ziel. Ik ben uw heil. Dat is het enige wat ik nodig heb. En weet je wat je dan gewillig gemaakt wordt om te doen? Het is eigenlijk al begonnen. Er is al een omkeer gekomen. Israël draagt leed over iets waar ze eerder nooit leed over droegen. Ze zijn verdrietig over iets wat ze eerder helemaal niet inzagen. Ze zijn God kwijt. En dat is hun verdriet. Dat is hun pijn. Dat is hun nood. Er is al iets veranderd. Er is al een omkering gekomen. Zeg het maar, er is al een begin van bekering. En als de Heere dat bereikt in het leven van een mens, dat de bekering begint, dan zorgt de Heere ervoor dat het ook verder gaat. Dat zie je toch in onze tekst ook. Zij droegen leed, de Israëlieten. En ze realiseerden zich, als dat ons lot is, de Heere gaat niet meer mee, dan moeten we in de rouw. Dan moeten we onze sieraden ook maar afleggen. Dan is er niks om mee te pronken. Dan is al dat goud en zilver wat we uit Egypte hebben meegekregen, dan moeten we maar niet mee te pronk lopen. Laat dat maar liggen waar het ligt. Ergens in een hoekje van de tent. Dat kunnen we nu niet dragen. Dat past niet. Je voelt, ze voelen het aan. Als je in de rouw bent, dan ben je in de rouw. En dan heb je niks meer aan sieraden en aan mooie dingen en aan mooie woorden en aan mooie, alles wat mooi kan wezen, je hebt er niks meer aan. Als een ziel rouwt om God, omdat die God kwijt is, dan weet hij, ik kan niet meer doen dan mij diep voor deze God bukken en verootmoedigen. Opdat de Heere tot mij zal kunnen terugkeren. Heb je daar dan hoop op? Weet u, gemeente, er is iets heel wonderlijks in onze tekst en in het tekstverband ook. De Heere heeft dit volk nu zover dat ze beginnen in te zien wat er allemaal tussen God en hen in ligt. En ze hebben ondertussen ook ontdekt dat ze Mozes heel hard nodig hebben. Want alles wat Mozes nu zegt, dat doen ze. En ze verstaan de woorden van Mozes direct ook als woorden uit de mond van de Heere. En dan, en het is wel niet precies hetzelfde als wat er in onze tekst staat, maar er zit toch een vervolg in. Als de Heere deze dingen ziet, dat leed dragen, dat wegdoen van de versierselen, en als Mozes die dingen ook ziet, dan weet Mozes wat God nu verder van plan is. Wat een zegen dat Israël Mozes had. Dat hij de door God erkende middelaar was. Hij kon dan weliswaar niet voor de schuld van Israël betalen, maar hij kon wel tussen God en Israël instaan, bemiddelen, middelaarswerk doen, voor het volk bidden en pleiten. En Mozes had het in zijn eigen leven geleerd, wat dat als de Heere zich begint te werken, het werk van de waarachtige bekering, dat er dan ook een vervolg komt. Een mens die dit mag meemaken, blijft niet op dit punt stilstaan. Maar er komt ruimte. Er komt opening. Mozes weet het. En als we nou iets verder lezen in dit hoofdstuk, en we kijken nu wat er staat in het 7e vers, laten we dat eens doen. En Mozes nam de tent en spande zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende. En hij noemde ze de tent der samenkomst. Hij neemt de tent, dat is niet de tabernakel, want die bestond toen nog niet. Maar dat is de tent waar Mozes wel vaker in ging om met de Heere te spreken. Die tent stond in het kamp, maar Mozes verplaatst die tent tot een eind buiten het kamp. En daar zet hij die tent neer. Waarom zo ver weg? Omdat God weg is. En waarom zet hij hem dan toch nog ergens neer? Omdat God wel ver weg is. Maar omdat hij voor een boetvaardige zondaar niet onbereikbaar is. Begrijpt u het? We hebben de Heere wel door onze zonden weggezondigd. Maar voor een boetvaardige boeteling is de Heere toch nog bereikbaar. En dat zie je als je dat 7e vers van hoofdstuk 33 erbij leest, laatste gedeelte. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging naar die tent. Dan waren er in Israël die getroffen en verslagen waren door schuldbesef. En die de Heere kwijt waren en hem niet konden missen. En die naar God zijn gaan zoeken. En ze zien Mozes die tent verplaatsen. En ze zien dat die tent toch ergens staat. En ze begrijpen dat er toch nog een mogelijkheid is voor hen die de Heere in hun zielsverdriet zoeken, om naar die tent te gaan en om daar de Heere toch weer te ontmoeten. Gemeente, als de Heere werkelijk genade der bekering geeft, dan zorgt hij er tegelijkertijd mee dat zo'n mens niet in wanhoop omkomt. Dat zou kunnen gebeuren namelijk, als er geen enkele lichtstraal meer in de duisternis te zien zou zijn. Maar Mozes heeft begrepen dat de Heere in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. En hij mag het aan Israël laten zien. Ik zet de tent wel ver weg, want dat kan niet anders. God is immers weg, maar ik zet de tent toch ergens neer, want de Heere is nog altijd bereikbaar. Voor wie? Voor iemand zoals die Israëlieten die nu gingen leren de Heere te moeten zoeken, omdat ze hem kwijt waren. En ze hebben moed gegrepen, die tent staat er toch nog. In de verdrukking door de ontdekking aan de zonde houdt de Heere toch zo'n mensenkind vast. En laat hij hem niet in wanhoop ondergaan. Integendeel, hij opent een venster. Het wordt niet ineens helemaal donker. Er is toch nog een lichtstraal. Er is toch nog evangelie. Er is toch nog een mogelijkheid om terug te keren. Er is toch nog behoud, er is toch nog vergeving. Gemeente, hebben we het een beetje begrepen? Zo is de Heere bezig om Israël op zijn plaats te brengen. En als de Heere daarmee begonnen is, dan zal dat ook wel klaarkomen. Dan mag Exodus 33 en 34 vertellen dat het inderdaad wel helemaal klaar komt. En dat de band weer hersteld wordt. En dat het verbond weer vernieuwd wordt. Zeker. In die weg. Die weg die God met de mens gaat. Door de diepte heen. We moeten dus wel eerlijk behandeld worden. In de prediking. Zoals de Heere dat ook doet. De dingen moeten wel benoemd worden. We moeten het wel aan de weet komen, ook in de prediking. Dat de Heere tegen de zondaar zegt. Al heb je nog zoveel zegeningen, maar ik ga niet mee. En je moet het aan de weet komen dat dat het ergste van alles is. En de ontdekkende prediking, daarom nodig. De ontdekkende prediking moet ons deze realiteiten voor de aandacht brengen. En zo wil de Heere zijn volk Israël terug hebben. En zo handelt de Heere nog. Oh, dit gedeelte uit de Heilige Schrift, die hoofdstukken 32 tot en met 34 van het boek Exodus. Die zijn zo rijk aan onderwijs. Hoe de Heere werkt in het leven van een zondaar die van hem afgeweken is. Die door hem losgelaten zou worden. En die toch weer teruggebracht wordt in de gunst van de Heere. Het tekent in een paar hoofdstukken de bekeringsweg. Die ook een geloofsweg gaat worden. De Heere is genadig en barmhartig. Al moet hij soms heel eerlijk ook de ziel doen verstaan wat het is om tegen hem gezondigd te hebben. Er is ook niks zo erg, gemeente. En ja, ik moet zeggen, hoe ouder ik zelf word, hoe meer ik er ook achter kom dat het altijd weer nodig is. Dat de Heere de genade van de bekering in je leven werkt. Wat je vroeger ervaren hebt en wat je vroeger meegemaakt hebt en waar je troost uitputte en waar je rijk mee was bij tijden. Het kan niet altijd precies op dezelfde manier beleefd worden, want je bent nog nooit een mens geworden die nu volmaakt voor het aangezicht van de Heere leeft. Het zou wel zo moeten zijn dat de genade die ooit begonnen is ons zover had gebracht dat we nou echt voor de Heere en voor de Heere alleen leefden. Maar het komt er niet van. Keer op keer heeft de boze macht over je. Keer op keer blijkt de oude mens nog weer praats te hebben. Keer op keer kom je tot de ontdekking dat het goede je wel zou willen, maar dat het kwade je bijligt. En altijd maar weer moet de Heere terugkomen. Moet de Heere je op je plek brengen. Altijd weer dat werk van de waarachtige bekering. Het zal wel nooit ophouden. Ze zeggen wel eens aan elkaar vragend, ben jij bekeerd? Nou, als ze dat dan u zeggen, dan kun je best antwoorden, als je dat tenminste zeggen mag. Ik ben bezig bekeerd te worden, maar verder kom ik niet. Wanneer ben je bekeerd? Als je je laatste keer de adem uitgeblazen hebt. Als je de laatste keer in je leven hier op aarde geademd, ingeademd en uitgeademd hebt. En als de mensen die om je heen staan zeggen, hij is er niet meer. Dan ben je bekeerd. Pas dan. Eerder niet. Maar wat nou zo'n wonder is, nietwaar? Het was voor u al een wonder toen de Heer in uw leven kwam. En toen de Heer u opzocht. En toen dat woord tot je ziel ging spreken. Het was al een wonder dat je hem tegenkwam en dat de Heere je zegeningen gaf. Dat hij je gebed hoorde. Dat hij je vertroostte met een woord uit zijn woord. Dat je vertroost werd en bemoedigd in een kerkdienst. Als je ziel verklaard werd of hoe je dat verder ook omschrijven wil. Maar het is nog een veel groter wonder. Als je bij het ouder worden ondervinden mag. De Heere is dezelfde gebleven. Wat hij begon, dat zet hij voort. Dat maakt hij af. Dat voltooit hij. Dat wonder. Nee, dan ligt het niet meer aan onze trouw. Aan wat wij ermee doen en hoe wij de Heere dienen. En hoe wij de Heere loven en prijzen. Het is allemaal nodig. De Heere werkt het zelf. Maar je komt er altijd veel aan tekort. En zelf heb je nooit iets dat je over kunt houden om te zeggen, zo heb ik nou de Heere gediend. Zo ben ik nu getrouw geweest in zijn wegen. Je kunt nooit zeggen dat je enige bijdrage geleverd hebt. Maar het wonder, het steeds grotere wonder is, de Heere was zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En het leven van een kind des Heeren, is toch steeds weer het leven van een gebroken hart en aan een verslagen geest. En van een volk dat God kwijt is, maar niet meer zo verder kan. Hem zoekt met ingespannen krachten. Hem zoekt. Heere, geef dat ik u tot mijn deel mag hebben. Amen. Heere, wij mogen nog een keer tot u naderen in gebed. We hebben gezien hoe u handelde met dat volk Israël. U wilde ze niet vernietigen. Maar u wilde ze ook niet als een schuldig volk verder laten gaan. U wilde ze terug hebben, Heere. En dat is het wonder. Dat u een mens, een zondig mens, een van u afgeweken mens terug wilt hebben. En dat u er alles voor doet om dat ook te bewerken. Dat u zo'n mens er ook klaar voor maakt om te willen terugkeren. Zodat er maar één begeerte in zijn leven overblijft om met u verzoend te mogen worden. En in uw gunst hersteld te mogen worden. En dan weet u niet hoe, maar u leidt hem. De blinden leidt u in de weg die ze niet geweten hebben, Heere. En dat is het woord dat u waarmaakt als u omgaat met zondige mensen en als u ze de zaligheid deelachtig maakt. Dan bent u het die ze ertoe brengt om zich te bekeren. Dan bent u het die ze ertoe brengt om u de Heere te zoeken. En dan doet u alles, Heere, waardoor het weer goed mag worden tussen u, onze Schepper. En ons als schepselen verzoend met God. Heren, we hebben gehoord dat de mogelijkheid ook bestaat dat we rijk zijn met de zegeningen en dat we de zegenbron niet nodig hebben. En zo is een mens van nature ook. Ja, als de Heer ons maar wel doet, als de Heer ons maar zegent, als de Heer ons leven maar voorspoedig maakt, als we maar voor allerlei moeite en rampen bewaard worden. En dan zijn we ermee tevreden. En sommige mensen gaan dan denken dat ze daarmee automatisch u ook weer terug hebben. En dat het ook weer tegelijkertijd met u in orde is geworden. En ze vergissen zich. Ze zien de zegeningen voor de zegenader aan. En zo kunnen mensen zichzelf bedriegen, zo kan de duivel iemand ook op een dwaalspoor brengen en houden. Maar doet u uw werk, Heere? Als de Heilige Geest het doet, dan doet hij het niet zo. Als de Heilige Geest leert, dan ontledigt hij een mens. En dan kan hij het niet meer doen, alleen met de weldaden. Dan moet hij God hebben, de waarachtige God. En dan moet hij het in de weg van de Heere Jezus leren. Om bij die God ook weer te schuilen. Heren, u gaf ons onderwijs vanmorgen. Misschien deed het pijn. Van tijd tot tijd moet het woord ook pijn doen. Dat voelde Israël ook goed. Ze droegen leed, omdat ze het als een kwaad woord uitlegden. En het was in dat opzicht ook kwaad. Als u zegt, ik ga niet meer mee. Laat het dan maar pijn doen, Heren. Als die pijn ons dan maar daar brengt waar we zijn moeten. De ontdekking. God ben ik kwijt en ik kan hem niet meer missen. Heere, zegen uw woord verder ook deze dag. Zegen woord en sacrament ook vanmiddag. En wilt u uw zegen geven, Heere, die we niet hebben verdiend. Maar die we niet missen kunnen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 99, vers 7. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.